Und sie will es in den Namen des Herrn, die den Himmel und die Erde geschaffen heeft, die Treue houdt tot in der Ewigkeit und nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 89, het 9e en het 10e vers. Openbaring aan Johannes, het 12e hoofdstuk. Ik noem u Openbaring 12.
En daar werd een groot teken gezien in den hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger, en riep, barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En daar werd een ander teken gezien in den hemel. En zie, daar was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij ze al daar zouden voeden, 1260 dagen. En daar werd krijg in den hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze God, en de macht van zijn Christus, van de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot den dood toe. Hierom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Wee dengenen die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen. En heeft grote storm, wetende dat hij een kleine tijd heeft. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het jongsken gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven 2 vleugelen, 1 grote adem, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht der slang. En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee.
Zoeken wij nu samen het aangezicht des Heren en smeken hem om zijn genade.
Heren, groot, machtig en barmhartig God, wil ons in het naderen tot uw troon aanschouwen in hem, in wiens gebed worden gesteld als reukwerk voor uw aangezicht, die door de hemelen is doorgegaan en aan uw rechterhand staat, die is weggerukt van deze aarde voor God en zijn troon, om het werk zijner bediening te kunnen volbrengen en uw kerk te vergaderen door woord en geest, totdat uw rijk volkomen zijn. Wij zijn nog in de strijdende kerk. Hier op het terrein van de vijand. Waar de Satan zijn aanslagen smeet op uw erfdeel. Waar ons leven staat onder de druk en de benauwing der zonde. Waar ons vlees aan het stof vastkleeft. Gij zijt in den hemel, Heer Jezus, ver boven het gewoel der mensen. Ver boven de verzoekingen van de Satan. Denk aan ons. Denk aan ons zoals u beloofd hebt bij ons te zullen zijn met uw geest. En laat ons het in onze harten mogen gevoelen dat u ons niet verlaat en niet begeeft. Dat wij door het dierbaar geloof zouden zien en vasthouden den onzienlijke. Opdat ook ons oog gericht waren op die kroon die gij aan het eind van de loopbaan belofte zullen geven aan alle die wetten gestreden hebben. Ja, Heere, geef dat ook onze zielen naar uw woord zou mogen luisteren, zodat we weer met nieuwe kracht werden aangegot om de week in te gaan, een week met al zijn zorg, met al zijn arbeid, met al zijn problemen, en dan toch niet te verzagen en niet afgetrokken te worden van de boze, maar dat we door uw geest aan uw verbonden sappen trekken zouden uit uw wijnstok Christus, om al zo vruchten te mogen dragen waarin uw o Vader verheerlijkt wordt. Heere, gij weet wie we zijn en wie we blijven op de aarde. U weet dat onze kracht klein is, ons geloof menigmaal zeer gering en onze liefde dikwijls hieruit gedoofd. En onze hoop zo licht, zo klein, zodat we, als we daarop letten, moeten zeggen, o God, treed niet in het gericht met ons. We komen er niet, maar als we dan letten op uw woord, op uw beloftenissen, op de sterkte waarmee gij uw kerk om God hebt, op uw trouw die nooit vergaat, Heere, dan mogen we toch moed hebben, moed uit uw arbeid. Moet door uw werk, door het werk wat u gedaan hebt, maar ook door het werk wat u nog doet. Laat ons dan niet verzagen. Dan strijden we toch geen hopeloze zaak. Dan zijn we niet te vergeefs ingewikkeld in de strijd op leven en dood met de driehoofdige vijand. Dan hebt u toch uw kerk een toekomst bereid. En dan belooft u ons toch ook in dit leven te zullen sterken als we niet meer kunnen. Dan zijt u het die de moede kracht geeft en de sterkte vermenigvuldigt aan degene die geen moed meer heeft om verder te strijden. Dan geeft u sieraad vooraf en vreugdeolie voor treurigheid. Dan geeft u het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat die roem te roemen zou in de Heer. Laat zo ook vanavond uw gemeenschap door ons mogen worden ervaren. U wandelt nog tussen de 7 gouden kandelaren. En u zijt nog in het midden van ons. Heere, doe ons door het geloof doordringen tot die vaste waarheden van uw ontwijfelbaar verbond. Waarvan u gezegd hebt dat de bergen mogen wijken en de heuvelen wankelen. Maar dat het verbond van uw vrede dan nog staan zal. Omdat het niet zou wankelen, nog bezwijken. En gij hebt toch een grond daartoe gevonden in de volbrachte arbeid van Jezus Christus. Ach, Heere Jezus, zend uw geest uit, omdat we daar ook de vertroostingen zouden zoeken wijzen te vinden zijn. En dit leven, terwijl het toch niet anders is dan een gestadige dood, om uw wil getroost zouden mogen verlaten. En zouden voortgaan op de weg waarop gij ons geplaatst hebt, komende achter u aan. Zegen u daartoe ook vanavond de bediening van uw getuigenis. Opdat uw kinderen gesterkt werden in de vrede des Heren. En ze mochten voortgaan te steunen en te betrouwen op hem die het beloofd heeft. Wil u de raadselen ontraadselen en oplossen en de knopen ontbinden. U weet waar het op vast zit in ieders leven. U weet waarom vaak de grauwheid over uw kerk is uitgespreid. Ach Heren, u kent ook de zonde van ons leven, van ons alle leven.
ook van een ieder van ons, ons persoonlijk leed. De zonde daar we telkens weer in vallen. De zonde daar we niet bovenuit kunnen komen. De zonde die het geloofsleven insnoeren. U weet er alles van. Want we hebben een medelijdende hoge priester. Die al onze zwakheid en al onze kleinheid en al onze ellende doorziet. En die erin medevoelt en medelijdt. Ach, het is tot u. Dat we naderen om verlossing te vragen van die zonde. Bevrijd er ons van, Heer. En doe ons leven naar uw heilige wil. Doe ons verlangen om met die heerlijkheid bekleed te worden. Die gij in vooruitzicht gesteld hebt van degene die de goede strijd strijden. Opdat er hierop uit de glans van Sion zou mogen uitgaan. En de wereld zou bekennen dat gij ons geroepen en tot uw dienst verkoren hebt. Gedenk u daartoe ook aan al degenen die nog geen nieuw hart hebben. Die nog leven zoals ze geboden zijn. Die nog onbekeerd over de wereld gaan. Ach, laat de ernst des levens hun drukken. En de liefde van uw eeuwige evangelie hen trekken. Opdat ze vanavond hun hart aan u zouden geven. En met hun leven naar u zouden komen. Om het door u te laten vernieuwen. Maak u de zonde eens tot zonde. En bind u eens op de zielen, Heren. Opdat er waren die hun schuldenregister zouden zien en lezen en ondertekenen. Het bekennen, ik heb tegen u alleen overtreden. Ik zal uw gramschap dragen. Heere, wat zou het groot zijn, als er vanavond zo een zondaren voor u zouden invallen. Die het voor u zouden verliezen, die het aan u zouden bekennen. Het niet waardig te zijn dat u naar ons omziet. Ach, zouden de beginselen van de eeuwige zaligheid zijn. Want in de vereniging met uw goddelijke wil wordt er een hoop geboren die de wereld niet kent. Een hoop dat u ons niet verstoten zal. Dat u een weg zult vinden waarin verloren zondaren weer met u kunnen verzoend worden. En als u er ons dan iets van zou willen openbaren. Dat u dit gedaan hebt in de zoon van uw liefde. In het offer van uw geliefde zoon, Jezus Christus. Heren, dan kunnen we weer vooruit. Dan hopen we, dan geloven we, dan hebben we weer lief. Dan richten we het hoofd omhoog, dan weten we het, we zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Laat ook vanavond onze kinderen er iets van mogen horen en bewaren. Dat ze zouden overdenken, opdat ze hun leven u zouden wijden. En tot u bekeerd werd, terwijl ze nog jong zijn. Gedenk aan al degenen die ziek zijn. Wil u ze terzijde staan? Wil u ze helpen, o Heer? Wil u de oude van dagen, wil u de gebrekkigen die niet meer met ons hier kunnen komen, aan hun woning, in het ziekenhuis en in de inrichtingen nabij zijn, in eenzaamheid en stil verdriet, in ouderdom en vergetelheid en verlatenheid, wil u ze niet verlaten? Dat ze het zouden ervaren, maar God was aan mijn zij, hij ondersteunde mij. In het leed dat mij genaakt. U maakt het zo dikwijls goed met uzelf. Want u vervult onze leegte volkomen. U geeft meer als dat u neemt. Trouwe God, gedenk aan hem. En die in ellende en in moeite in rouw gedompeld zijn. Maak u het te dragen. En geef zo daarin bij u te mogen schuilen. Wil met uw gemeente zijn over het rond van de aarde. Zegen u de arbeid op de zendingsvelden. Sterk ze die ge daartoe geroepen hebt. Ook degene die in ons vaderland zich daarvoor beijveren en in deze gemeente. Heere, laat de liefde bloeien, opdat ook daar uw koninkrijk met kracht gebouwd werd. Zie zegenend neer op uw dienstknechten. En laat ze de bazuin van uw evangelie mogen blazen, zodat u geen onzeker geluid geeft. En er nog velen zich op mochten maken tot een strijd. En het tot vertroosting zou zijn van degene die het geklank kennen. Heere, laat ook uw arm, uw sterke arm zijn over al degenen die met ons niet hier kunnen zijn omdat ze in slam dienst zijn. Of omdat ze anderszins wettig verhinderd zijn. U weet dan waar ze wonen en waar ze zijn. Wil u ze met de kracht van uw eeuwig woord bewaren van de zonde. En wil ze door uw engelen trouw omringen opdat ze hun voet aan geen steen zouden stoten. Wil u gedenken aan onze overheid, Heere. Ook aan onze regering die pas gevormd is. Ach, dat ze zouden vragen naar de goede weg. Dat ze het aan u zouden vragen. Want dan heb u het beloofd dat uw wijsheid ontbreekt, begeer het van mij. Geef mildelijk en ik verwijt nooit. Wil u onze koningin met uw genade onderhouden en het huis van Oranje ook in deze dagen met uw gunst en met uw goedheid omringen. En in alle omstandigheden u bekend het zo maken dat we ook als volk van Nederland nog verblijd zouden mogen worden. Maar heren, hoe het ook zou zijn, doe ons wederkeren tot u, van wie we ook als volk zo ver zijn afgekeerd, opdat er nog ere in de landen wonen zou, en ook in het huis van Oranje uw grote naam nog verheerlijkt zou worden, die gereed geslachtenlang onder ons gegeven hebt, dat het bestendig werd, heren, naar uw barmhartigheid, we zouden er uw trouw in bemerken en uw naam voor herkennen. Zegen ook uw dienaar, die andermaal uw woord hoopt te dienen, en geef u hem daartoe de blijdschap en de innerlijke vrede en de goddelijke liefde te mogen ervaren, opdat hij het met kracht zou mogen doen, opdat uw heerlijk rijk ook aan deze plaats een voortgang hebben mocht, en we ons samen in de God van ons heil met onze kinderen zouden mogen verlustigen in die God, die het waardig is om geëerd, gediend en geprezen te worden tot in der eeuwenheid. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 68, het 8e en het 9e vers. Heren, we willen vanavond het woord van God aan u prediken naar aanleiding van de laatste vraag en het antwoord van zondag 18. Zondag 18 van onze Heidelbergse catechismus en daarvan vraag en antwoord 49. Daar staat: wat nut ons de hemelvaart van Christus? En dan zegt het antwoord: ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijn vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet dat op de aarde is. Dus deze 18e zondag spreekt van het nut van Christus hemelvaart voor ons. Drie gedachten worden dan in het antwoord gegeven. Ten eerste staat er: hij is een voorspraak bij den Vader. Ten tweede staat er in het antwoord dat hij is het begin der opstanding, want hij is als ons vlees in de hemel. En ten derde dat hij ons vandaar zijn geest geeft. Dus het nut van Christus hemelvaart. Daarvan spreekt dus deze 49ste vraag met het antwoord. En drie gedachten staan er dan nader in vermeld. Hij is onze voorspraak bij de Vader. Hij is het begin van de opstanding. En ten derde, hij geeft ons vandaar zijn geest. In Jesaja 53 staat: hij is uit een angst en uit het gericht weggenomen. En dat is in Openbaringen 12 nog eens door God benadrukt. Dat hoofdstuk dat u straks is voorgelezen. Daar ziet u, of u hoorde, hoe dat het kind vanuit van de aarde is weggerukt voor God en zijn troon. Dat is het, dat kind, dat is de Heer Jezus, die hier geboren is uit de maag. En dat wie de Satan aanviel om hem kon het zijn te verdelgen. Maar God heeft hem weggerukt, uit een angst en uit het gericht weggenomen. Boven het gewoel, boven de vijandschap, boven de listige aanslagen van de Satan, weggenomen voor Gods troon. En nu zouden wij moedeloos kunnen zeggen: ja, nou zijn wij alleen overgebleven. De koning is boven, het hoofd is boven, maar wij nou. We zouden moedeloos kunnen vragen: waarom is hij toch weggegaan? Had hij niet veel beter hier kunnen blijven? Dan zouden we hem toch misschien dagelijks hebben kunnen ontmoeten. Dan zouden we hem toch om raad hebben kunnen vragen. Geliefden, het voorbeeld gaat natuurlijk maar gedeeltelijk op, maar denk nu eens aan een generaal die zijn leger leiden moet naar de overwinning. Zeker, het is goed dat ook die generaal van ogenblik tot ogenblik en van tijd tot tijd eens kennis maakt met de gewone soldaten. De soldaten achter het geschut en in de loopgraven en in de kazerne. Maar dat is toch de plaats van die generaal niet om werkelijk zijn functie volledig te kunnen vervullen. Dan moet deze man in het midden van zijn staf staan. En die moet van bovenuit alles overzien. En alles besturen. En alles leiden. Wat zou je aan een generaal hebben die bij één soldaat in de loopgraaf blijft zitten om hem te leren hoe hij met zijn geweer moet omgaan en waar hij op richten moet en hoe hij strijden moet? Aan zo'n generaal zou je niks hebben. En nu, ik zeg, u kunt daar natuurlijk vele tegenwerpingen tegen inbrengen. Maar als u dit punt dan maar vasthoudt: Jezus is wel van ons gescheiden, maar niet om ons te verlaten. Niet om zijn kerk in de steek te laten. Niet om boven het gewoel uit in zijn troon te gaan zitten en ons dan maar aan ons lot over te laten. Nee, maar hij is als die grote opperste koning die leider van zijn ganse kerk, daarboven in de hemel, in de troon van zijn vaders van zit. En van daaruit bestuurt hij nu alles en iedereen, zodat de haren van ons hoofd geteld zijn. En hij heeft er een nauw oog. Al is het waar, het opgenomen worden in de hemel, dat was ook een onttrekken van Christus aan de strijd. De Vader vond het genoeg. Hij vond het genoeg wat de Zoon geleden had, wat hij gestreden had, wat hij gedaan had, wat hij volbracht had. Het was genoeg. En daarom, het was een daad van Vaders recht, van Gods genade, van Gods gerechtigheid, om Christus uit de strijd op te heffen en om hem te brengen in de plaats der eeuwige rust. Maar meen u niet dat Christus daar op zijn lauweren rust? Meen u niet dat hij zich daar niets meer van ons aantrekt? Want als u dan verder het boek der openbaringen leest, dan bruist het ook van activiteit, juist vanuit de hemel. Dan staat er in openbaring 5 al, hoe dat het juist het lam is, dat het boek ontvangt, de boekrol uit de hand van de Vader. En dat het juist het lam is, de leeuw uit de stam van Juda, die dat boek zegel voor zegel opent en alles wat daarin staat uitvoert op de aarde. Ja, dan kunt u het in elk hoofdstuk weer opnieuw merken, dat de engelen op bevelen wachten van hem, de koning der koningen, en dat al de koningen der aarde aan zijn bestuur onderworpen zijn. En dat kan hij nu pas goed, nu hij met eer en heerlijkheid gekroond is. Juist omdat Jezus in de hemel is, daarom is hij zo dicht bij zijn kerk. Als hij nog op aarde was, dan was hij veel verder van ons af, als dat hij nu in de hemel is. Dus hij mogen dan voor ons oog ver weg zijn, voor ons gevoel, voor onze zintuigen, maar voor het geloof. En het is hier toch de tijd om door het geloof te leven, niet door aanschouwing. Thomas zegt de Heere, jij bent de laatste. Jij mag nog één keer zien, jij mag nog één keer tasten. Maar voortaan zijn ze zalig, die niet te zien en nochtans geloofd hebben. Zo heeft de Heere gezegd, het is hier de tijd van het geloof, die hem niet gezien hebt en die hem nochtans lief hebt. Zo zegt hij op een andere plaats, om door het geloof te leven. En dan is hij voor het geloof, hoewel hij in de hemel is, toch vlakbij. En wat doet hij daar in de hemel? Wat nut hebben we nu daarvan dat Jezus naar de hemel gevaren is? Nou zegt dan de onderwijzer in de eerste plaats, het eerste nut is dat hij onze pleitbezorger is in de hemel. Onze pleitbezorger, onze voorspraak, onze hemeladvocaat, onze middelaar. Nee, nou moet u dat niet zo zien. Als moest Jezus God verzoenen. Ik heb onophoudelijk die verkeerde gedachte wedersproken. Alsof Jezus nu telkens weer opnieuw God moest verzoenen. Alsof hij dus als het ware God bewegen moest om ons lief te hebben. Ik heb juist vanmorgen nog gezegd, het is andersom. Het is zo dat de liefde vanuit het hart des Vaders gekomen is. Hij is de oorsprong, hij is de beweegreden van de zaligheid. Maar waarom staat er dan dat Jezus toch een voorspraak moet zijn, dat hij een borg moet zijn, dat hij een advocaat moet zijn, een middelaar moet zijn? Want dan, dat ziet er toch op dat er iets niet klopt tussen God en tussen zondaar. Dan is God toch met zijn volk nog niet tevreden als er sprake moet zijn van een middelaar, van een borg, van een advocaat, van een pleitbezorger. Ja, dat zit hierin. Kijk, wij moeten niet geloven in een soort theorie van zondevergeving. Zoiets als, God heeft in zijn eeuwige raad besloten dat de mensen zouden vallen. En hij heeft ook in zijn eeuwige raad besloten dat wie nu zijn zonde beleidt, door hem de zonde vergeten zal worden. Hij heeft in zijn eeuwige raad besloten wie hij in zijn heerlijkheid zal opnemen. Dat is natuurlijk allemaal wel waar, maar daar gebiedt God ons niet bij te leven. Wij moeten niet leven bij een bepaalde theorie van zonde en van genade. Waarom niet? Wel, dat kan niet. Want zolang de zonde nog concreet zijn in ons leven, Terwijl de zonden nog echt zijn, werkelijk gebeuren, is het telkens ook weer opnieuw een bedroeven van God. Is het telkens weer opnieuw een opwekken van Gods toorn, Gods heilig ongenoegen over de zonde. En dat gevoelen we ook in ons hart. Kijk, ik weet wel dat het wel eens anders gedacht wordt. En dat sommige mensen ook wel leven bij een bepaalde theorie. Maar dat is dan juist te laken. Dat is zeer verkeerd. Zo ongeveer van, nou ja, ik ben een mens die het toch bezit. En ik ben een mens die is toch vrijgesproken. En ik ben een mens die het toch werkelijk van God heeft mogen ervaren. En dan zo in de zin van, mij kan niks meer gebeuren. Hè? Ja, soms worden daar heel krasse uitdrukkingen gebruikt. Ik hoorde ook eens zo iemand die zei, ja, al zou ik hier de hele plaats uitmoorden, dan ga ik toch naar de hemel, zo vast ligt het. Ik zei, ja broeder, dat is bij theorie leven. Maar ik geef u de verzekering, als u een doodslag pleegt en u sterft, dan gaat u naar de hel. Dat staat er in het woord van God, met alles wat er in uw leven gebeurd is. Begrijpt u? Wij kunnen niet bij een bepaalde theorie leven. En dat is ook zo niet nu, heden. Als wij zondigen, dan komen we in de donker. Dan komen we in de verberging van Gods aangezicht. Dat snijdt ons gebedsleven af. Dat snijdt ons mediterend leven af. Ons denken over God. Dan worden we bang van God. We gaan zwijgen voor God. We ontwijken God. We praten maar liefst niet over God en over zijn dienst. We komen schuchter in een hoekje te zitten. Dat doet de zonde. Die maken de verbinding stuk tussen God en tussen ons. Die breken, ik zeg niet dat ze de planting van het geloof kunnen wegnemen, maar ze breken dan toch de oefeningen van het geloof, de werkzaamheden van het geloof. En wat heb je er nou aan als die werkzaamheden van het geloof gemist worden? Dan kun je toch niet op de been houden met te zeggen, ja, maar toen ik 15 was, of toen ik 20 was, of toen ik 30 was, toen ben ik toch echt door God bekeerd hoor. Daar kunt u zich toch niet mee op de been houden. Ook al zou u dat nog kunnen zeggen en durven zeggen en mogen zeggen. Maar u voelt wel, de sap is eruit, de pit, de kern, het leven. Het is alles dor en dood. Het draagt geen vruchten. Maar wat moet er gebeuren? Wel, telkens zondigen we. Telkens bedroeven we God. Telkens brengen we ons weer in de duisternis. En dan moet de Heer telkens weer opnieuw met zijn voorbeden verzoening doen bij God. Telkens weer opnieuw als het ware aan de Vader zijn doorboorde handen laten zien. Telkens weer opnieuw zijn gebed stellen als reukwerk voor Gods aangezicht. Dan hebben we een werkelijke voorspraak nodig omdat er werkelijke zonden zijn. Maar daar vloeit dan ook uit voort die werkelijke troost. Dan hebben we niet een troost uit de beschouwing, een troost uit de wetenschap dat er vroeger wel eens iets gebeurd is. Een troost uit de wetenschap dat wij zonder gegaan zijn en opgekomen zijn uit het goddelijk gericht door de genade van God. Een troost dat onze schuld verzoend ligt in het bloed van die borg. Maar dan hebben wij een werkelijke directe troost uit. Dan hebben we niet een beschouwing over een historische Jezus die vroeger geleefd heeft en daarmee af. Maar dan hebben we gemeenschap met die reële Jezus die nu, vandaag, vanavond, als ik het niet meer kan, als ik het weer gezondigd heb, als het weer donker is, als ik weer niet verder kan, tot die troon van God mag toegaan en zeg, ach Heere, hoor me toch. Ach Heere, neem me aan tot uw erfdeel. Help me toch, u kan het toch. En u wil het toch ook en u staat toch nog ons vaders rechterhand. Kijk, zo wordt ook de troost van de verzoening concreet in ons leven. Zo wordt het telkens weer opnieuw een bewonderen van het offer. Een uitroepen, o God, wat zijt u goed en groot. Wat zijt u heerlijk, barmhartig en genadig. Zie je, dat doet Christus. Zo is hij ons vader rechterhand. En zo is hij ook met zijn geest tussen de zeven gouden kandelaren. Dat wil zeggen, in het midden van zijn gemeente beden. Zijn voorbeden betrekt zich ook op de wereld. Als Abraham voor God staat, wanneer de Heere hem geopenbaard had dat hij heen ging om te zien of de inwoners van Sodom en Gomorra het uiterste gedaan hadden en zo niet, God zou het weten. En wanneer Abraham dan door God bekendgemaakt wordt het vreselijk vonnis dat over die goddeloze steden komen zou, dan treedt hij tot God toe. En dan smeekt hij op Gods erbarming. Nee, dan roept hij uit op Gods ontferming, op Gods gerechtigheid. Dan zegt hij, zij verre van u, zou de rechter der ganse aarde geen recht doen als er 50 rechtvaardigen zijn. En dan zegt hij niet, zult u dan die 50 rechtvaardigen niet uit de stad halen? Nee, dat zegt hij niet. Dan zegt hij, zult ge dan de stad niet sparen om die 50 rechtvaardigen? Begrijp u? Abraham die bidt voor Sodom en voor Gomorra. Maar dan om die 50 rechtvaardigen. Maar dan toch het behoud van de stad. En dan gaat hij verder. 45, 40, 30, 20, 10. En dan zegt de Heer, als er 10 zijn, Abraham, dan zal ik de stad niet verdelgen. Hij zegt niet, dan zal ik die 10 niet verdelgen, maar dan zal ik die stad niet verdelgen, om dat 10 wil. En zo drijft nu de wereld op die voorbeden van de Heer Jezus Christus. Om die rechtvaardige wil, om die 10, om die 2, om die 1, om Jezus wil. Daarom is de wereld er nog. En daarom mogen de goddelozen nog eten. En daarom laat God zijn zon nog schijnen over boze en over goede. Over rechtvaardig en onrechtvaardig. O onbekeerde, harde van hart, vervreemd van het leven der genade, denk daar eens aan. Alles wat u hebt, dat heb u te danken aan hem, die een voorbidder is aan de rechterhand zijns vaders. Die daar pleit op grond van zijn aangebrachte arbeid. Als zijn arbeid afgelopen is ten opzichte van de wereld, dan is het gedaan met de wereld. Want die wereld die staat er om zijn kerk, om Christus, om die rechtvaardig. O, het zou uw hart mogelijk verbreken. En het zou u naar zijn stem kunnen doen luisteren. Dat geen verwondering uitriep, Heere. Hebt ge dan met die te doen, die met u te doen, niet te doen wil hebben? Wilt ge dan die nog zegenen die u vloekt? Wilt ge dan die nog tot een helper zijn? Die ge verzadigt van de morgen tot de avond en beschut. Met uw goedertierenheid, terwijl dat hij zij niets anders doet dan tegen u overtreden. Gods goedheid zou u tot bekering kunnen leiden. En u brengen aan de voeten van het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Zie, zo staat hij voor Gods aangezicht. En zo blijft er een verse en een levende weg ingewijd door zijn eigen bloed en... Wie zou dat beter kunnen doen? Ik haak in op hetgene wat ik vanmorgen gezegd heb. Wie zou dat beter kunnen doen dan de Heere Jezus Christus? Wie zou beter een voorspraak kunnen zijn dan Hij, die in al onze benauwdheden mede benauwd is? Dan Hij die in alles verzocht geweest is, maar zonder zonde. Mag ik u eens even lezen wat onze vaderen geschreven hebben? Toen de brandstapels rookten en toen de moordschavotten dropen van bloed. Guido de Brecht, in het 26e artikel van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, kom sta me toe, dat ik u enkele zinnen uitlees, het is zo schoon. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God, dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige is. De welke hierom mens geworden is, verenigende tezamen de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins waren ons de toegang gesloten. Maar deze middelaar, die de Vader ons heeft gegeven, tussen zich en ons, moet ons door zijn grootheid niet verschrikken, om ons een ander naar ons goeddunken te doen zoeken, want er is niemand nog in de hemel, nog op de aarde onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus, de welke, hoewel hij in de gestaltenissen Gods was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aannemende de gestaltenis eens mensen en eens dienstknecht voor ons, en is in alles zijn broederen gelijk geworden. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig waren, wien zouden wij kunnen vinden, die ons meer beminde dan hij,
die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren. En zo wij een zoeken die macht en aanzien heeft. Wie is er die gezeten is ter rechterhand zijn vaders en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal eer verhoord worden dan de eigen welbeminde zoon van God? Zo is dan alleen door een mistrouwen dit gebruik ingevoerd, dat men de heilige onteert in plaats van die te eren, doende hetgeen zij nooit gedaan, nog begeerd hebben, maar hebben het volstandelijk en volgens hun schuldige plicht verworpen, als blijkt uit hun schriften. En hier moet men niet voortbrengen dat wij het niet waardig zijn, want het heeft hier de mening niet dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en de waardigheid onzes Heere Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is, door het geloof. En dan sla ik een stuk over, en dan lees ik u nog de laatste regel. Waartoe zouden wij een andere voorspreker zoeken? Aangezien het God beliefd heeft onze zoon tot een voorspreker te geven, laat ons hem niet verlaten om een andere te nemen, of veel meer een andere te zoeken, zonder hem immer meer te vinden. Want toen God hem ons gegeven heeft, wist hij wel dat wij zondaars waren. Daarom volgens het bevel van Christus, zo roepen wij de hemelse Vader aan door Christus, onze enige middelaar, gelijk wij in het gebed des Heren geleerd zijn. Verzekerd zijnde dat al wat wij den Vader zullen bidden in zijn naam, ons zal gegeven worden. Ziet gelieten, daar heb u iets wat onze vaderen geschreven hebben in artikel 26 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Wie zouden we anders zoeken? Wie zal ons meer beminnen? Wie zal eer verhoord worden dan de eigen enige zoon van God? En hij doet het uit liefde. Hij die grote hemeladvocaat, het brengt hem niets op. U weet wel, er zijn goede advocaten op de wereld, dat is waar. Maar toch, ik heb eens gelezen, ik weet niet of dat het waar is, dat er op de grafsteen van Justus Vermeer stond: hier ligt wat zelden samengaat, een christen en een advocaat. Ik weet niet of dat het waar is, maar in ieder geval, de spreuk is in zijn algemeenheid wel waar. Maar deze hemeladvocaat heeft het niet gedaan om er beter van te worden. Het heeft hem alles gekost. Het heeft hem zijn hemelse heerlijkheid gekost. Het heeft hem zijn naam gekost. Hij is minder geworden staten dan de engelen vanwege het lijden dat op hem kwam. Hij is neergedaald in de hel. Het heeft hem alles gekost. Maar hij heeft het uit liefde gedaan. Uit liefde tot een vader die hij beminde. Met al de liefde van zijn hart zie ik kom om uw wil te doen. En uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Het is me spijt, zegt hij, om te doen de wil van mijn vader die in de hemel is. Maar hij heeft het ook gedaan uit liefde tot ons, zijn bruidskerk. Die hij niet missen wilde. Maar die hij als een reine bruid een vader begeerde voor te stellen zonder vlek en zonder rimpel. Hij is die Boas, die man van groot vermogen, die zich nedergebogen heeft tot een arme Moabitische, waar die niets dan schande mee beleven kon. Iemand die niet behoorde bij het heilig volk, die uit de vreemde kwam, die onder de vloek lag. En daar heeft hij al zijn goeder aan overgegeven, daar heeft hij al zijn heerlijkheid aan geopenbaard. O, die man zal niet rusten, totdat hij de ganse zaak zal volleind hebben. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die ik bij u had, vader, eer de wereld lag. Is dat niet teder? Is dat niet een openbaring van een hart dat lief heeft? Zichzelf weggezet, maar gevraagd, gesmeekt, ja gevraagd op grond van zijn offer aan de ik wil. Nee, niet dat Christus de Vader zijn wil oplegt, want deze wil is volkomen in overeenstemming met een wil des Vaders. Maar ziende zijn offer aan, en ziende het welbehagen des Vaders in dat offer, kon hij zeggen: Vader, ik wil dat ook mijn schapen hier in het huis komen. En geliefden, In dat huis zijn vader staat een vele woningen. Want hij is niet alleen een voorspreker. Maar er staat ook verder dat wij in hem ons vlees in den hemel hebben tot een zeker pand. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Hij is ook het begin der opstanding. Ja, voor ons is het waar, het blijft hier maar tobben. Het blijft hier maar vallen en opstaan. Maar we weten toch zeker, het wordt anders. Als we één plant met Christus worden in de gelijkmaking zijn doods. Dat wil zeggen, als we hem hierin geplant zijn. En door zijn opstandingskracht leren sterven. Door zijn opstandingskracht de zonde gaan haten. Door zijn opstandingskracht de wereld verwelderen. Als we hier één plant worden met hem in de gelijkmaking zijn doods. Zo zullen we het ook worden in de gelijkmaking zijn levens. Wanneer we hier met hem het kruis dragen. En om Christus wil vervolging en bespotting dulden. Zo zullen we ook met Christus opstaan in dat nieuwe leven. En dat is niet zomaar een belofte zonder meer. Dat is een goddelijke belofte. Waar de Heer een zegel aan hecht. Wat hij waar gemaakt heeft. Hierin dat ons vlees in de hemel is binnengehaald. Dat vlees dat is meegegaan. Dat is boven de wolken uitgegaan. Dat is in de hemel gekomen. En God heeft het niet geweigerd. God heeft het in liefde aanvaard. Jezus Christus. Met zijn menselijke natuur de hemel binnengegaan. Daar staat wij ons vlees in de hemel hebben. Hier betekent het woord vlees natuurlijk niet wat het op een andere plaats wel eens betekent. Het vlees doet geen nut. Of die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Of de werken des vleeses zijn, hoerderij, doodslag, moord, nij, twist, zo bedoelt het. Hier de onderwijzer het niet. Als hier staat ons vlees in de hemel, betekent dat ons mens zijn. Naar ziel en lichaam, zoals Adam voor de val wandelde in het vlees. Natuurlijk niet in het zondig vlees, want er was nog geen zonde. Maar hij wandelde toch in het vlees. Zo moet u het hier zien. Als er staat dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Ja, dat heeft Job gezegd. Job zegt, mijn ogen, die zullen God zien. We zullen straks met deze handen en met deze voeten en met dit hoofd en met dit lichaam zullen we in de hemel zijn. O, nu kunnen we ook begrijpen dat verlangen van de christenen, van de gelovigen van het Oude Testament. En dat willen leven. Dat willen leven. Nee, niet zomaar als schimmige geesten. Maar dat willen leven met handen en voeten, met oren en ogen, met hoofd en hart. Dat niet willen sterven, dat niet onder willen gaan, maar dat willen leven. Dat is het verlang. Dat is de natuurlijke eigenschap van het leven. Te willen voortbestaan. We zijn niet geschapen om te sterven. We zijn geschapen om te leven, vandaar dat de dood onnatuurlijk is. Vandaar dat een apostel Paulus zo verlangt, dat hij zegt, wij willen niet ontkleed worden. En dat bedoelt hij niet zoals wel eens verkeerdelijk uitgelegd wordt, wij willen niet ontdekt worden. Hè? Maar hij bedoelt, wij willen niet ontkleed worden, wij willen niet alleen maar als een geest in de hemel zijn. Als een ziel zonder meer, maar wij willen met het lichaam overkleed worden. En daar wachten we op, zegt hij. Dan zal het pas volmaakt zijn. Wanneer we met deze ogen Jezus zullen zien. Wanneer we met deze handen hand aan hand met God zullen wandelen. Wanneer we met deze voeten het vaste fundament van de hemel onder ons zullen hebben. De hemel, daar zullen we kunnen wandelen. In de hemel, daar liggen we niet op onze lauweren te rusten. In de hemel bruist alles van activiteit. In de hemel wordt er gezongen. In de hemel wordt er geknield. In de hemel wordt er aangebeden. Alles, lees het boek der openbaringen maar. In de hemel, daar bruist het van activiteit. Hoe? Ach, Paulus zegt, ik ben er even geweest. Of het in het lichaam geweest is, of buiten het lichaam, ik weet het niet. Maar ik kan het niet uitspreken. Het is een mens niet toegestaan deze dingen te zeggen. Wat zullen wij dan, die nooit met Paulus in de derde hemel zijn opgetrokken geweest. Hoe zullen we de heerlijkheid kunnen vermelden die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en in het hart van een mens niet is opgekomen. Maar laat het ons genoeg zijn dat we eeuwig zonder zonde zullen zingen van Gods goede tierenheid. Laat dat genoeg zijn. We hebben ons vlees in de hemel, in Christus, tot een zeker pand. Een pand, dat is iets wat vooruitgegeven wordt, als de ruil nog niet tot stand gekomen is. Als de zaak zijn beslag nog niet gekregen heeft. Nu, deze zaak heeft ook het beslag nog niet gekregen. We zijn nog op de aarde. We verkeren nog in het strijdperk, in de woestijn van dit leven. We zijn nog niet met eer en eerlijkheid gekroond. Dat komt wel, dat komt voor alle die in Christus zijn. Voor alle die dit dierbaar geloof hebben ontvangen. Dat komt wel, maar we zijn er nog niet. Maar, nu zegt Jezus, nu zegt God zelf, het pand is er toch reeds. Het begin is er. De penningen van de koop, die zijn er reeds als een pand. Het hoofd is reeds boven. Het voornaamste gedeelte, het hoofd is boven. En u mogen ook de leden zich daarmee troosten, dat hij zich niet zal laten scheiden van de zijde. Dat heeft hij niet laten doen. En dat heeft hij niet gedaan in zijn vernedering, in zijn grootste smarten. Toen al zijn discipelen hem verlaten hebben, toen heeft hij de band met hen, met zijn kerk, met ons, niet doorgesneden. En nu zal hij het ook niet doen. Nu die met eer en heerlijkheid gekroond is, hij zal de band niet doorsnijden. Integendeel, hij is daar met zijn vlees ingegaan. Niet om te wachten totdat wij er ook straks zullen komen. Maar om van daaruit de wereld naar het einde te leiden. Om van daaruit zijn gemeente tot zich te trekken. Wanneer? Ach, telkens wanneer er een pelgrim uit dit leven mag scheiden. Wanneer de rijstaf mag worden neergezet. En wanneer een arme zon daarin gaat, in de vreugde des Heeren. In het huis van mijn vader, zegt hij, daar zijn vele woningen. Daar is hij aan het plaats bereid. En daar is voor ieder der zijne een plaats. Waar hij met eer en heerlijkheid wonen zou voor het aangezicht van God. Zie, dat heeft hij gedaan. Een pand in de hemel. Daar zullen al de volken hun heerlijkheid binnenbrengen. Vele stemmen als van een machtig instrument zullen daar samen het loflied zingen. Daar zullen blanke zijn en bruinen en rode en zwarte. Daar zal het ene ras het andere niet onderdrukken. Daar zal geen superioriteitsgevoel zijn van de blanke boven de zwarte. Daar zal geen verguizen en verachten zijn van de een ten opzichte van de ander. Daar zullen al de koningen hun eer en heerlijkheid binnenbrengen. Daar zullen alle volken leven naar de mate dat ze van God het levensritme ontvangen hebben. De Eskimo heel anders als de Javaan. Maar ze zullen daar samen in een machtig akkoord de lof van hun schepper en herschepper zingen. Dan zullen de heerlijkheden der volken daar binnen gedragen worden tot de roem van God en van het Lam. Oh, we kunnen er ons geen voorstelling van maken. Elke voorstelling is nog te gering, is nog te klein. Maar dit weten we, het zal alles zijn zonder zon. En daartoe hebben we nu een pand in de hemel. En zo waarachtig Jezus er is, zo waarachtig zullen we er ook komen. O, het is goed. Als we onze gestorvenen naar de dode akker brengen, van wie we geloven en hopen mogen, dat ze ingegaan zijn in de vreugde des Heren. Het is goed om daar eens op te letten. Want het is zo'n akelige gedachte te denken dat ons lichaam in het stof zal versterven. Dat het door de wormen verknaagd zal worden. Dat het vergeten zal worden van degene die daarover gaat. Dat zo'n akelige gedachte, zo'n nare gedachte. Maar dan mogen al Gods kinderen hun blik omhoog slaan. En zeggen, Heer, het is waar. Het is nu alles verderfelijk, het is alles sterfelijk, het is alles tot stof gekeerd. Maar straks zal ook dit mijn stof opstaan. Zal ik met deze mijn ogen God mogen aanschouwen. Zijn we er blij mee, geliefden? Staat ons aards leven reeds in het teken van die toekomst des Heren? Denken we daaraan, ook wanneer we bezig zijn met de behoeften van het lichaam? Met de verzorging van het lichaam, met het doen wat onze hand vindt om te doen hier op de aarde? Luister, ten derde, hij heeft ons zijn geest tot een tegenpand gezonden. En door die geest, door de kracht van die geest, zoeken wij de dingen die boven zijn waar Christus is. Zittende ter rechterhand Gods en niet die op de aarde zijn. Dus hij zendt zijn geest als een tegenpand. En die geest die geeft ons kracht om de hemelse dingen te zoeken. Daarvan willen we spreken nadat we gezongen hebben uit Psalm 99. Psalm 99, het eerste en het achtste vers. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, die ons vlees als een pand in de hemel, zijn geest als een tegenpand. Ik heb wel eens meer het beeld gebruikt van twee mensen die elkaar de trouwring geven, de trouwring die rond is. De liefde zonder einde, de trouwring die van goud is, zo edel als het metaal, zo edel de verbindenis. De trouwring die men elkaar geeft, de man de vrouw de man. De liefde die niet eist, maar die in de eerste plaats bereid is om te geven. Maar ik weet, het is een gebrekkig ding, want die ring doet mij op zichzelf niet. Ik kan alleen ten opzichte van die ring mijn gedachten laten gaan. Maar die ring op zichzelf doet me niks. Zo is het niet met het pand wat wij van Jezus gekregen hebben. Zijn heilige geest die hij zijn gemeente gegeven heeft. Die hij in het hart van zijn kinderen uitgestort heeft. Het is niet zo dat dat maar een ding is dat we van hem gekregen hebben. Nee, het is ook niet in het algemeen de derde persoon, God de heilige geest. Maar het is in zonderheid de geest van Christus. Wel die derde persoon, maar dan in zonderheid in zijn werking als de geest van Christus. Niet in zijn algemeenheid dus, zoals de heilige geest de bloemen doet bloeien, en zoals de heilige geest de zon doet opkomen, en zoals de heilige geest het gelaat van het aardrijk vernieuwt in de lentetijd, zo is er ook een arbeid van de geest. Maar dit is in zonderheid de heilige geest als een pan, zoals de ongelovige niet heeft. Zoals die alleen komt in het hart der gelovigen. Zoals die alleen komt tot zaligheid als de geest van Christus. En dan laat die geest ons niet ledig. Want dan staat het door de kracht van die geest. Zoeken wij dat daarboven is waar Christus is. Hoor u.
Wij hebben ons vlees in den hemel. En ja, dat is toch wel verreweg het minst. Veel minder dan het pand als dat hij ons gegeven heeft in ieder geval. Want dat pand wat hij ons gegeven heeft, dat laat ons niet leeg. Als onze liefde inzinkt, als onze verwachting onder het slijk ligt, dan komt die geest die Christus ons gegeven heeft en die gaat roepen naar Openbaring 19 en de geest en de bruid die zeggen kom. En die het hoort, die zeggen kom. En die dorst heeft komen. En die wil nemen van de wateren des levens. Om niet, dat is die geest die niet zwijgt. Ook al zwijgen wij. Ook heb straks gezegd, Jezus is onze voorspraak. En hij doet het niet om er beter van te worden. Want heeft hem alles gekost. Hij doet het uit enkel liefde. Uit goddelijke gunst, uit vrije goedheid. Is hij onze voorspraak bij de Vader. Maar dat houdt ook in dat hij voor ons pleit als wij geen zin meer hebben om te pleiten. Als we geen lust meer hebben om te pleiten. Als we geen behoefte meer hebben aan het gebed. En die tijden die kunnen er helaas ook in het leven van Gods uitnemendste kinderen nog zijn. Die tijden dat we zo moedeloos, zo aardsgezind zijn. Maar dan blijft die voorspraak tussen ons en tussen God in staan. Maar wat hij doet in de hemel, dat doet zijn geest ook hier in ons hart. Ach, is het nooit tot verwondering geweest dat, wanneer je in de kerk kwam, misschien zo dor en zo ellendig en zo hulpeloos en ongelukkig, dat je terwijl dat we samen gebeden hebben, of samen gezongen hebben, of samen gelezen hebben, of samen naar het woord van God hebben geluisterd, dat het in je hart weer begon te branden, net als bij die Emmausgangers. Dat het oud vertrouwen weer gevoed werd. Hoe komt dat? Ach, liefde, dat is niet dankzij uw prestaties. Dankzij uw helder verstand. Of dankzij hetgeen wat er in uw leven is. Dat is dankzij dat pand wat we van Christus gekregen hebben. We zouden de eenzaamheid nooit meer zoeken om God aan te roepen. We zouden onze knieën nooit meer buigen als we dat pand niet in ons hadden. O, denk erom. Elke zucht die we naar God zuchten, elke smeking die we naar hem opzenden, is door die geest gewend. Zonder die geest zijn we evenals alle mensen uit de aarde aard. Laat ons dan die geest niet bedroeven. Laat ons nauwkeurig acht geven op dat tegenpand, het bewijs van Christus liefde aan ons. Laat ons er nauwkeurig acht opgeven wanneer hij tot ons spreekt. Wanneer hij ons afmaant van de zonde. Wanneer hij onze consciëntie wakker houdt. Wanneer hij zegt, zo gaat het niet goed met jou. Op die weg moet je niet voortgaan. Laat ons er niet overheen zondigen met die gedachte. Nou ja, eenmaal gebeurd is voor altijd gebeurd. Laat ons er niet overheen zondigen met het denken. Nou ja, Christus heeft toch voor de zonde betaald. Een pondje meer of minder, het komt er niet op aan. Dan komen we in de duisternis. Dan komen we in de ellende. Dan komen we in de nacht. Dan komen in de verberging van Gods aangezicht en die is bitterder dan de dood. Maar wanneer we nauwkeurig acht geven op die werkingen des geestes. Wanneer er ritselingen in onze ziel gevoeld worden. Wanneer er een begeerte in ons komt om het woord van God te nemen. Wanneer ons hart gaat zoeken om de Heere te mogen vinden. Wanneer onze ziel weer bedroefd wordt over onze zonde. Wanneer we weer een begeerte hebben om die aan de Heere te beleiden. Wanneer de prediking van Gods genade door Christus Jezus ons weer dierbaar wordt. Wanneer ons hart begeert te schuilen in zijn wond. Wanneer de liefde weer verwakkerd wordt om ons leven den Heere te wijden. Wanneer we een hartelijke betrekking krijgen om voor God in Christus zonder verschrikken te mogen verschijnen. Wanneer onze ziel zo uitgaat en we roepen. Ja, kom Heer Jezus, ja, kom hartelijk. Laat ons Christus daarvan de dank en de eer geven. Dat is het bewijs dat we zijn geest als een tegenpand in ons hebben. Luister er goed naar. Let op de bewegingen van die geest. Blus die geest niet uit. Bedroef die heilige geest niet. Want ge zijt ermee verzegeld tot een dag der verlossing. Het is Christus pand aan u gegeven. Maar dat houdt dus ook omgekeerd in.
Wat bent u toch aan uzelf overgelaten. En wat bent u toch ongelukkig. Als dat pand nog niet in u is. Dat pand van Christus. Als je ten diepste nog geen liefde hebt tot God. Nog geen begeerte om altijd bij hem te mogen zijn. Als je nooit eens verlangt naar de wederkomst van Christus. Als je nooit eens met heimwee vervuld zijt naar dat vaderhuis. Met zijn vele woningen om daar te mogen ingaan. Als je nog alleen maar denkt in guldens en rijksdaalders en eer en achting en diploma's en noem maar op. Als je nog alleen maar bedenkt aan de dingen die beneden zijn. Ach, wat is uw leven dan arm. Wat bent u dan ongelukkig, ook al moogt u dan hier in de kerk zitten. En ook al wordt u dan met Gods volk geregend. En ook al behoort u dan tot de gemeente des Heeren. Wat bent u dan ongelukkig. Dan hebt u die geest niet. En als u die geest niet hebt. Dan bent u aan uzelf overgelaten. Dan is er niemand die voor u bidt. Dan hebt u ook die voorspraak niet. Dan moet u tot die troon naderen. O, denk eraan. Wat ik vanmorgen gezegd heb. We moeten toch eenmaal tot die troon naderen. En als we dan hier nooit in die borg tot God genaderd zijn, dan zullen we straks zonder borg voor God moeten naderen. En dat zal niet kunnen. Dat zal zo ontzaglijk erg zijn. Dan zullen er voor ons zijn stemmen en bliksemen en donderslagen. Alleen maar. Dan zal de stem niet gehoord worden. Kom, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Ach, kom, het is nu het heden der genade. Bekeer u toch tot een Heere, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Verlaat toch dit Godshuis niet, of zend uw smeking op naar de Heere. Want hier woont hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Zie toch eens hoe ongelukkig dat u bent. Als u geen borg hebt en geen geest die u leidt, dan misleidt u uzelf. Dan zijt ge nog op de brede weg. Dan komt ge straks voor de gesloten poort. Hoe dat gewoon kloppen zult. En als dan binnen het feest gedruis zal beginnen. En we zullen ingaan met Gods scharen voor het altaar des Heeren. Dan zult u buiten staan. Uw vader, uw moeder binnen. Uw grootvader of uw grootmoeder. Degene die hier de Heeren gevreesd hebben binnen. En gij buiten denkt er toch aan. O, wat ik u bidden mag, het is nu nog die tijd dat de troon geopend is. In het bloed van Jezus Christus ga er met vrijmoedigheid in, opdat ge behouden zoudt worden. En ge kunt het weten, hoor. Want hier staat de toets. Door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is zittende ter rechterhand God. Nee, dat betekent heus niet alleen maar zoeken dat ons zieltje in de hemel komt. Want ik heb straks gezegd, Paulus die begeerde met ziel en lichaam daar te zijn. Zoeken dat boven is, dat kan je ook doen, in je werk doen. Achter de draaibank staan. Of op het kantoor zitten achter de schrijfmachine. Dan kan je zoeken wat boven is, in die arbeid te doen. Zo getrouw als de engelen in de hemel. Want al is het waar dat we in de hemel van die arbeid bevrijd zullen zijn. Die handen die hier de draaibank bedienen. Of die handen die hier de tijdmachine bedienen, die zullen straks toch in de hemel diezelfde handen het werk Gods doen. Hoe dan? We laten het aan God over. Hij zal het wel weten. Het zal ons tot eeuwige vreugde zijn en zijn naam tot eer. Dus u moet niet denken, als ik de dingen die boven, zijn moet zoeken, dan kan ik het niet zo nauw nemen met de dingen die op de aarde zijn. Nee, juist niet. Want we worden met lichaam en ziel verheerlijkt en daarom moeten we ook op deze aarde met lichaam en ziel God groot maken in al onze arbeid. En in die arbeid het koninkrijk zoeken wat onvergankelijk is. En wat daar blijven zal, dat is de arbeid. Maar wat daar niet meer zijn zal, dat is de moeite die aan de arbeid kleeft. Het verdriet wat om der zonde wil over de arbeid gekomen is. En dat is het zoeken van de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Wat zijn dan de dingen die op de aarde zijn? Dat zijn de zondige dingen. De dingen waar we God niet in dienen. De dingen waar we onszelf een schade mee doen. En dat kunnen geoorloofde dingen zijn. Dat zijn natuurlijk zondige dingen. Maar dat kunnen ook geoorloofde dingen zijn. Dat kan een man zijn. Dat kan een vrouw zijn. Dat kan een zak met geld zijn. En dat kan roem en eer en hoogheid en hoogmoed en grootheid des levens zijn. Dat alles wat we gebruiken tegen God, naast God, zonder God. Dat zijn de dingen die op de aarde zijn. Waarvan God gezegd heeft, zoek eerst het koninkrijk God. Laat ons zoeken de dingen die boven zijn. Waar Christus is, waar Christus is. Waar het vlees ons vlees reeds is. En waar wij ook komen zelf, zullen zo we de strijd strijden die God ons te strijden gegeven heeft. En laat dit onze troost zijn en hiermee eindigen we. Die strijd behoeven we niet alleen te strijden. Die strijd behoeven we niet in eigen kracht te strijden. Maar die voor ons strijdt is Christus. En die in ons strijdt is de Heilige Geest. Die ons door hem gegeven is als een zegel van onze verlossing. Die we met opgeheven hoofden verwachten. Amen. Heren, dat we zo dan de loopbaan mochten lopen die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en de volleinder van het geloof, Jezus, die om de vreugde en voorgesteld het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en u verhoogd is met eer en heerlijkheid bekleed, zittend aan s vaders rechterhand. Heren, dat we ons daarna zouden uitstrekken, ook in onze aardse arbeid. Wil gij ons in de week die we ingegaan zijn met uw vleugelen bedekken. Bewaar ons voor ramp en leed. Raap ons niet onbekeerd van deze aarde weg. Maar wil ons tot u bekeren. Wil uw volk leiden in spoor der gerechtigheid om uw naam stil. En wil uw vleugel over ons en onze kinderen uitbreiden. Ja, Heere, ook over onze kinderen. Over de arbeid der liefde op de school verricht, geef u degene die ge daartoe gesteld hebt, de liefde van Christus, om die arbeid met tederheid te mogen doen als dienende de Heer. En al de arbeid aan uw kerk besteed, laat het gezegend zijn, door uw Heilige Geest die gij ons als een tegenpand gegeven hebt en ons bereid, om als een reine maagd en vader te worden voorgesteld aan het eind, van de werkdag der aarde, wanneer de eeuwige glorie en de eeuwige heerlijkheid zal ingaan, en in die Godstad zullen mogen komen waar het lam voor altoos zal worden aangebeden, zonder te scheiden meer. Amen. Zingen wij nu nog uit Psalm 131 en daarvan het vierde vers. 131, vers 4. Dat Israël op den Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw, en stil berust in zijn beleid van u tot in alle eeuwigheid. Het vierde vers van Psalm 131. En ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.